Wij waren vorige keer gebleven in het laatste deel van Efeze hoofdstuk 1. Een gedeelte namelijk waarin gesproken wordt over de kracht van God die hij gewrocht heeft, staat er in 1 vers 20. Die hij gewerkt, want dat is hetzelfde woord eigenlijk. Die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Vers 20 van Efeze 1. En hij is daar geplaatst, dat wil zeggen Christus is daar geplaatst ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Wat het ook wezen mag, want dat is eigenlijk wat er staat, hè? Wat het ook wezen mag. Boven alles. En het wordt uitgebreid gezegd, niet om het te specificeren, want dat blijft een moeilijke zaak, al deze verschillende termen. Maar alles wordt als het ware op één hoop geveegd. Wat het ook is, Christus is daarboven. En niet alleen in deze eeuw staat er eigenlijk, hè? Dat weet je, hè? Dat is vers 21. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende eeuw. Dat is het bekende verhaal. De vertaling met wereld is niet echt onjuist, maar het probleem is dat je dan wel het onderscheid gaat missen tussen de twee verschillende Griekse woorden ook voor eeuw en wereld, namelijk aion en kosmos. En kosmos is de wereld, maar aion, eeuw, ja, dat is ook die wereld, maar zoals die reilt, dan wel zeilt, dan wel zoals die in elkaar steekt, zoals die werkt, zoals die ronddraait. Maar die bedoelde ik niet letterlijk, overigens. Maar over de gang van zaken zo in deze wereld, dat is de eeuw. Zo gebruiken wij dat woord in het Nederlands ook. En wij gebruiken die woorden in het Nederlands ook inderdaad door elkaar. Maar ja, het probleem is, en dat heb je nou eenmaal met de bestudering van de Bijbel. Het probleem is dat men, nou ja, men, dat sommigen, ik moet het toch wat nader zeggen. Dat sommigen geneigd zijn die begrippen wat te smal te nemen. En dan zeggen er staat wereld en de wereld dat is de aarde of de hemel en de aarde zoals die bestaat. Maar dat is niet correct, hè? Het idee van tijd, van verandering, zit er wel degelijk in. Kijk, de kosmos, de wereld als zodanig, de kosmos, die verandert niet. Nou ja, die zal veranderd worden, namelijk vervangen door een nieuwe. Zover is het nog niet. Dat duurt nog een poosje. En de eeuw, die verandert. En voor zover de wereld veranderlijk is, heet het eeuw. En niet kosmos, heet het aion. Ja. Niet alleen in deze eeuw, we komen die woorden, dat woord eeuw later nog tegen in 2 vers 7, waar sprake is van toekomende eeuwen. En daar heeft men het toch echt niet vertaald met werelden, want dat zou helemaal tot verwarring leiden. Maar het is hetzelfde woord hoor, aion. Dus terug naar 1 vers 21. God heeft Christus geplaatst boven alles. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Wat er ook nog komen zou. Dat wil zeggen, want je kunt die woorden wel gaan met onder een vergrootglas leggen, maar dat schiet niet echt op. Wat het betekent is, dat blijft altijd zo. En het wordt niet gespecificeerd. Nog de tegenwoordige eeuw, nog de toekomende eeuw. Waar het om gaat is, God heeft Christus verhoogd. Verder kan niet. Later heet het in de Filippense brief, heet het, God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Daar blijft het dan bij, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat is Filippense 2, Filippense 2 vers 9, waar dat staat. Na zijn vernedering tot de dood, ja, de dood des kruises, Filippenzen 2 vers 8. En niet alleen na, daarna, maar daarom ook, als loon, is eigenlijk het idee. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd of in wat minder mank Nederlands van vandaag. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En daarmee een positie, want het woord naam is ook veel breder dan alleen het begrip eigen naam. Hè. Het is een positie. Een ambt eigenlijk. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen, et cetera, et cetera. En terug in Efeze 1 is de gedachte dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Want zo gaat dat schriftgedeelte verder in vers 22. En God heeft alle dingen aan zijn voeten. Dat aan kun je niet meer zien in het Nederlands, maar dat is het echt. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Ook dat is een soort beeldspraak eigenlijk. Ontleend aan het gebruik dat vijanden daar worden overwonnen en er wordt de voet opgezet. Daar komt het vandaan. Heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat is ineens in sneltreinvaart, waar van alles gezegd wordt achter elkaar in deze verse. En dat het zo kort gebeurd is omdat je hier inderdaad zit in de inleiding tot deze brief. Die loopt tot en met hoofdstuk 2, of tot en met hoofdstuk 1 en bij hoofdstuk 2 wordt teruggeschakeld. Dat wil zeggen, vanaf hoofdstuk 2 vers 1 gaat het heel langzaam. Zodanig zelfs dat de ingezette zin in 2 vers 1 wordt onderbroken door zoveel tussenzinnen dat die zin zelfs herhaald gaat worden in vers 6 van hoofdstuk 2. En zo langzaam gaat het daar ineens. En u heeft hij weder levend gemaakt. De vertalers hebben het maar laten hangen. Die hebben meteen wat uit vers 6 ingevoegd in vers 1, anders zou je erin stikken. Hè? Want dan wordt het en u, daar gij dood waard door de misdaden en de zonde in welke... Dan zit je te wachten op de voortzetting van en u. Wat is daar dan mee? En dat komt echt pas in vers 6. Vandaar ook dat ons, wat men daar heeft ingevuld, ook in vers 5 trouwens, eigenlijk fout is. Het is een beetje komisch, want het betekent dat de vertalers zelf de draad zijn kwijtgeraakt. Ik vind het wel aardig. Het had u moeten zijn uit vers 1 uiteraard. Hè? En u heeft hij medelevend gemaakt. En niet ons in vers 5 en 6. Niet dat het veel verschil maakt. Dus doe maar weer. Het verschil is of Paulus zichzelf erbij betrekt of niet. En daar hebben wij geen problemen mee. Dus laat maar staan. Maar de zin was en u. Het is een boodschap van Paulus aan in dit geval de Efeziërs officieel. Maar er staat nogal wat in het laatste deel van hoofdstuk 1. Ik weet ook niet precies waar ik terecht ben gekomen. Wel, zeg ik dan maar weer even, dat het niet de bedoeling was het schriftgedeelte zelf te bespreken. Zozeer, al is daar nooit aan te ontkomen, gelukkig. Maar dat het er specifiek om gaat, dat deze dingen die hier beschreven worden, zo zonder meer ontleend zijn aan het Oude Testament. Dat was de gedachte waarmee wij aan deze brief zijn begonnen. Mede omdat er nogal eens zo links en rechts geleerd wordt dat juist de Efezebrief helemaal niets met het Oude Testament te maken zou hebben. Omdat deze brief zou gaan over gemeentelijke waarheid waarvan men van mening is, of waarvan men het vooroordeel heeft eigenlijk, dat die gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament gevonden kan worden. Dat berust op het idee dat er staat dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen was. Maar als je aan het zoeken bent, dan vraag je bij voorkeur, maar waar heb je het dan verstopt? Als iets verborgen is, je wil het toch weten, dan vraag je waar is het dan verborgen, dan weet je waar je zoeken moet. En als dus gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, dat staat hier in hoofdstuk 3 namelijk, hè, van Efeze, één bladzijde verder, dan weet je waar je zoeken moet, in het Oude Testament dus. En dat is wat de apostel nou juist doet en demonstreert. Het kan daar gevonden worden, En een van de methoden waarop gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, ik zeg het wat ongelukkig, maar waarom ook niet. Een van die methoden is dat nou eenmaal de gemeente geacht wordt deel te hebben aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat was 1 vers 3. Waaruit volgt, en ik zal u wel gezegd hebben dat mijn vader dat altijd zei, en ik blijf dat mijn leven lang, wat me nog rest althans, blijf ik dat zeggen. Hij zei, het betekent dus dat overal waar je in het Oude Testament leest over de Christus, mind you, de opgestane dus, want het gaat over de Christus, wordt impliciet gesproken over de gemeente die zijn lichaam is. Dat is bovendien de betekenis van de gemeente is zijn lichaam. Het betekent dat de gemeente deel heeft aan het leven en de hoedanigheden, de identiteit van Christus zelf. Vandaar dat elders staat dat de verlossing in Christus Jezus is en dat wij in Christus zijn. Dat stond trouwens ook al in Efeze 1 vers 3. En overal waar we lezen over Christus gaat het dus net zo goed over de gemeente van vandaag die nou eenmaal deel heeft aan alle zegeningen van Christus. En dat blijft ook niet beperkt tot deze eeuw, hoe lang dat ook wezen mogen. Maar dat strekt zich uit over alle toekomende eeuwen. Kortom, dat blijft dus zo. En daarop berust ook, maar daar gaat het volgende schriftgedeelte over, daarop berust ook de hemelse positie van de gemeente. Ik weet dat ik dan dat allerlei lastige problematiek aanraak, maar er is niet aan te ontkomen. U wordt geacht te begrijpen dat als Christus gezet is in de hemel, dan wilt niet zeggen dat hij is in het hiernamaals. Toch? Het hiernamaals, broeders en zusters, het hiernamaals is een begrip dat wij geleend hebben van allerlei andere godsdiensten, welke dan ook, maar die kennen hiernamaals. U weet wel, wij zijn nu hier en straks zijn we daar. Waarmee men de dood gemaakt heeft tot de overgang van deze wereld naar een andere soortige. Die trouwens gewoonlijk toch niet boven, maar beneden is. Want dat heet dan Hades bij de Grieken. In ieder geval iets schimmers. En een vooruitgang heeft men er ook nooit in gezien. Voor zover men in het hiernamaals enige vooruitgang heeft willen zien, is het hierin gelegen dat in deze wereld, zoals men weet, dat weet iedereen, zou Hans Aals wel zeggen, dat in deze wereld rechtvaardigheid als begrip wel gekend wordt, maar in de praktijk nooit gevonden wordt. Kortom, wij kennen het begrip, maar wij vinden het nergens. U weet wel, de wereld is een en al onrechtvaardigheid. Het wordt zelfs God verweten. Als God dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in de wereld enzovoort. En een van de oplossingen daarvoor heb ik opgetekend uit de mond van een atheïst. Die jongens kunnen het soms kort zeggen. Die zei gewoon, ja, het hiernamaals is uitgevonden opdat dan alsnog recht gedaan zal worden. Het voorziet in het rechtvaardigheidsgevoel van de mens. En aangezien hier in deze wereld geen recht gedaan wordt, moet het noodzakelijk dan, kan het dus in een eventueel hiernamaals gedaan worden. En eigenlijk, dat leerden de oude Grieken ook al, de man had gelijk hoor, dat is de gedachtegang. En dus, men gaat hier dood, men sterft hier, dan moet men dus de rivier over, de Styx, of de Jordaan, afhankelijk van welke denominatie men is natuurlijk. En dan moet men de rivier over en dan aan de andere kant van de rivier, daar is dan het dodenrijk. En daar staat dan iemand die stelt je dan drie vragen of zo. Dat is gebruikelijk. Drie vragen en dan tegenovergesteld is drie wensen, maar dat komt hier ook nooit voor. Maar goed, dat stelt je dan een paar vragen en afhankelijk van de antwoorden die je geeft, moet je dan of links of rechtsaf. En als je linksaf moet, zit je verkeerd. Vroeger was dat links altijd verkeerd. Dat betekent het woord, kijk maar in je woordenboek, links wil zeggen verkeerd en rechts wil zeggen goed. En als je goed je best gedaan had, dan wel de goede antwoorden kon geven, dan ga je rechts en anders ga je naar links. Hè? Maar het heet allebei Hades trouwens, hoor, links zowel als rechts. Vergis je maar niet. In het christendom is dat geworden tot hel. Dat klopt, want hel is inderdaad beneden. Dat weet ook niemand meer, maar hel wil gewoon zeggen een kelder. Een dal, een del, hel. Kijk maar in uw woordenboek. En hemel, het Nederlandse woord, betekent oorspronkelijk ook zowel als de zolder. Dat wil zeggen, het is niet beneden, hel, maar het is hemel, het is boven. Die woorden zijn aan elkaar verwant. Maar de oplossing hel en hemel, in beneden en boven, dat is de christelijke variant, moet ik u zeggen. Maar berust op een misverstand. Ja, want de hemel is niet het hiernamaal. Sterker nog, de hemel, dat is of wat je gewoon kunt zien hierboven. U weet wel, de hemel van de vogelen en de hemel van de sterren. Dat zijn twee hemelen. Die maken deel uit van deze wereld. Dat is dus niet het hiernamaals, maar het hiernumaals. En dan heb je nog de hemel der hemelen. Maar die heet in de Bijbel ook de hemel die van ouds is. En niet de hemel die hierna zal zijn. Het is niet het hiernamaals. Het is, ik zeg altijd, het is het hierbovenmaals of zoiets, wat het ook wezen mag. Maar je moet van dat begrip hiernamaals af. Dat, in de Bijbel is het hiernamaals een nieuwe aarde. Nou ja, nieuwe hemelen, twee, en één nieuwe aarde. Maar de hemel der hemelen heeft daar niets mee te maken. Die was er altijd al en die blijft ook altijd. Hebben die? Laat het goed tot u doordringen. Christus is niet verhoogd en dus in het hiernamaals, alsof je in het hiernamaals verhoogd zou zijn. De hemel is hierboven. Ik weet wel, dat weet u wel, maar soms lees je het over de hemel en dan denken de mensen ineens aan, dat is het hiernamaals. Dat is niet zo. Wij gaan er daarom ook niet naartoe. Dat is dus hoofdstuk 2. Wij zijn daar. In ieder geval betekent het, we hebben daar burgerschap, een positie en zelfs een wandel, zegt Filippenzen hoofdstuk 4. Het is een verhoging en het idee blijft dat alles wat op aarde is, ondergeschikt is, en daarmee onderworpen is aan wat in de hemel is. En dat wat op aarde is, beheerst wordt door wat in de hemel is. Dat er met die heerschappij het een en ander verkeerd zit. Dat weten wij. Maar dan kom je bij het volgende hete hangijzer. Dat is wel een beetje vreemd begin, jongens, van het seizoen. Kom je bij het volgende hete hangijzer. De christelijke traditie, die leert zelfs dat God is in de hemel en de duivel is in de hel. En beide zijn, en dat is het hiernamaals in beide gevallen, en beide zijn dan aan het verzamelen. God wil ze hebben, maar de duivel wil ze ook hebben. De duivel wordt geacht de baas te zijn in de hel, en God wordt geacht de baas te zijn in de hemel. Dan moet ik u zeggen, de duivel is niet in de hel, wat je er ook onder verstaan mag, onder hel, dat doet er nou niet toe. Daar is hij niet, hij is in de hemel. En hij heerst in de praktijk over de aarde. En hij heet dus, maar dat is ook hoofdstuk 2, vers 2 inmiddels. Hij heerst dus over de aarde en hij wordt genoemd de eeuw deze wereld. De overste van de macht der lucht. En hij wordt genoemd de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Elders heet hij ook gewoon de God deze eeuw. Dat is in ieder geval 2 Korinthe 4. En soms is er dan iemand die zegt, als je durft, die zegt, ja, maar er staat toch dat de Heer zag dat de duivel uit de hemel geworpen werd. Dan zeg ik, ja, profeten zien wel vaker dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Ik bedoel, dat is de aard van de profeet, dat hij dingen ziet die in de toekomst zullen gebeuren. En de Heer Jezus wordt beschreven als profeet hier op aarde. En die zag dat. Het is een toekomstige gebeurtenis. Dat moet nog gebeuren. Namelijk, de Bijbel beschrijft het. Namelijk dat hij uit de hemel zal worden geworpen in de toekomst, dus Openbaring 12 bijvoorbeeld. En nog verderop dat hij ook inderdaad van de aarde zal worden weggenomen en gebonden zal worden in 1000 jaar in het dodenrijk. Dat is hetzelfde als hel, Hades. Zal gebonden worden en daar komt het hele idee van een 1000-jarig rijk vandaan. Van Christus wel te verstaan, omdat Satan gebonden is. Dat is nog toekomst en tot vandaag beheerst hij de wereld. Dus als iemand nog eens die vraag stelt over onrechtvaardig, onrecht in de wereld en die, hoe het dan zit met die God, dan is één van de antwoorden, maar er zijn er een hele reeks, één van de antwoorden is, het is dan ook inderdaad de God deze eeuw, de overste deze wereld, de onrechtvaardige bij uitstek, die de wereld regeert. Zo heet dat. Hè? Dat is het werk van de duivel. De volgende vraag wordt dan, waarom doet God er dan niks aan? Hè? En dan heb ik 1200 bladzijden voor me liggen. Waar zullen we beginnen? Hè? Dat is nou eenmaal zijn raadsbesluit, heet dat. Ik blijf maar even binnen de christelijke traditie, ook met mijn jargon vandaag. Zijn raadsbesluit om daar niks aan te doen. Vooralsnog. Hij laat het uitrazen. En daarna, als dat op een hoogtepunt komt, dan zal hij ingrijpen. En dat is wat hij ons verteld heeft. En dat is wat wij moeten aanvaarden, want zo is de situatie nou eenmaal. Wij hadden het misschien anders gewild, maar wij denken een beetje te klein over dit soort dingen. Kortom, ons gebed zou dan ook zijn, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, implicerend dat die boze dus nog steeds zijn gang gaat. En wij er eventueel prooi van kunnen worden. En veel later staat nog in de Bijbel, Satan gaat rond als een briesende leeuw. In Johannes de Heer staat het ook trouwens. Maar ik bedoel, zoekende wie hij zal verslinden. En onderwerpt u dan goden, dat is Jacobus. En de Satan, de duivel, zal van u vlieden. Die zit niet gevangen. Dat komt pas in de toekomst. Niettemin, de Heer Jezus Christus heeft van Gods wegen een positie ontvangen boven alle overheid en macht enzovoort. Vandaar dat gezegd wordt dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Niettemin dat wij dus wel degelijk in de strijd staan, maar dat is Efeze 6, in verband met die geestelijke wapenrusting, waarmee wij alle vurige pijlen van de boze, die hij niet afschiet vanuit het dodenrijk, maar vanuit de hemel, zullen kunnen blussen. Heb je die nog? Je kan wel elke dag een serie liederen zingen over God regeert enzovoort, maar als je dat lang doet, wordt het toch enigszins godslasterlijk. Dat zal hij doen. Maar nu nog niet. Nu verzamelt hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is ook wat hier in deze introductie van Efeze nog staat, in het laatste vers, hè? Want er staat eerst in vers 20, 21 en 22, staat, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Kortom, ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet voor alleen nu, maar voor de hele toekomst. Kortom, dat is vers 22, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dan staat er ineens, en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. God heeft Christus, die niet alleen uit de dood is opgewekt, maar ook gezet is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en wat het maar was. Vers 20 en 21. God heeft die Christus gemeente tot hoofd boven alle dingen. Aan de gemeente gegeven, niet aan de wereld. Ook niet aan Israël. Maar alleen aan de gemeente. Dat wil zeggen dat de nuttige uitwerking, als ik dat zo mag zeggen hoor, als de nuttige uitwerking van de tegenwoordige positie van Christus is alleen te vinden in de gemeente. Of van de andere kant geredeneerd, voor zover Christus van zijn uiterst mate verhoogde positie gebruik maakt, doet hij dat alleen ten behoeve van de gemeente. Want God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En tot hoofd wil zeggen tot, ja, er zijn een paar andere woorden voor, dit vind ik ook mooi. Tot eerstgeborene. Kijk, voor zover de gemeente één lichaam is, heeft God Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd. En het is een lichaam, en er staat hier ook, maar dat is het volgende vers weer. Welke zijn lichaam is, de gemeente, welke zijn lichaam is. Maar Christus is het hoofd van dat lichaam, en dus maakt Christus deel uit van de gemeente. Maar liever zeg ik het andersom, hè. De gemeente maakt deel uit van Christus. Dat is iets beter verantwoord. Maar het klopt wel. Het is één lichaam en hij is gegeven aan de gemeente tot hoofd. En over iets anders wordt niet gesproken. Toen riep er nog eens ooit iemand, maar er staat toch boven alle dingen? Als u onder alle dingen zou willen verstaan de hele schepping, alles wat er is, dan zou ik graag van u willen horen wat dat dan betekent, dat God hem aan de gemeente gegeven heeft tot hoofd boven alle dingen. Ik kan daar namelijk niks mee. Er komt iets krom te zitten daarboven en God geeft hem aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen. En dan gaat hij weer verder met welke zijn lichaam is. Dat kan ik niet volgen. Maar alle dingen, dat zijn ook niet alle dingen. Bij mijn weten, ik heb mijn aantekeningen vergeten. Bij mijn weten staat hier voor alle dingen ook niet de meervoud. Dit is een meervoud, hè? U weet wel, één ding, twee dingen, alle, dat is een meervoud, hè? Maar er staat geen meervoud, er staat tapanta en dat is een enkelvoud. Namelijk het al. In het Nederlands hebben we zelfs nog een pleonasme daarvoor, het heel al. Want heel en al, dit zijn twee woorden met volstrekt. Nou, ik moet eigenlijk zeggen, het zijn dezelfde woorden. Maar in ieder geval twee woorden met dezelfde betekenis. Heelal. Maar dat was voor alle duidelijkheid, omdat we onder heelal niks anders willen verstaan dan inderdaad de hele schepping als zodanig. En dan noemen we het heelal. Maar het al, dat is gewoon het geheel. En het geheel, dat bevat niet alle dingen. Dat weet u toch, hè? Dat bevat alleen een categorie die bijeen hoort en daarmee een enkelvoud vormt. En dat is precies de definitie van het begrip lichaam. Een lichaam, dat staat ook in je woordenboek hoor. Een lichaam is alleen een lichaam als het bestaat uit meerdere leden, dan wel delen. Dat is hetzelfde trouwens ook nog. Maar ze horen bij elkaar. Kortom, het is een eenheid uit verscheidenheid. Zoiets heet één lichaam. Dat wordt zelfs in de Bijbel uitgelegd. Heb je je woordenboek niet bij nodig? Staat gewoon in de Bijbel. In 1 Korinthe 12, denk ik. Daar staat gewoon, een lichaam bestaat uit vele leden. Maar die leden horen tot hetzelfde lichaam en de verschillende leden hebben een verschillende functie. Maar het is de opbouw van en instandhouding van dat hele lichaam. En dan staat er alzo ook Christus. Dat wil zeggen, alzo ook Christus en de gemeente. De leden zijn verschillend, maar ze vormen een eenheid. En zoiets heet het geheel, tapanta. En dat die uitdrukking tapanta inderdaad kan betekenen het heelal, ja, in sommige schriftplaatsen wel, maar in vele andere weer niet. Dat is de doodsteek voor het idee van een concordante Bijbelvertaling. Ik moet er ineens weer aan denken. Ik werd er laatst weer mee geconfronteerd. Zo van, als je hetzelfde woord tegenkomt in de grondtekst, moet je het ook met hetzelfde woord in het Nederlands vertalen. Het is volstrekt onmogelijk, alleen al de gedachte demonstreert dat je je eigen Nederlandse taal niet kent. Laat staan dat je in staat zou zijn Grieks naar Nederlands te vertalen. Dus ga er maar niet aan beginnen. Het is een volkomen krankzinnig idee. Maar goed. Tapanta, je moet het laten voor wat het is. Het geheel. En dat is niet het geheel van het heelal, niet van de schepping, maar het is het geheel van zijn lichaam. En het staat erbij. Staat er meteen achter. Tapanta, alle dingen, het geheel, welke of dat zijn lichaam is. Want zo loopt de zin eigenlijk, hè? Want wij denken dat welke zijn lichaam is, dat dat terugslaat op de gemeente. En dat uiteindelijk maakt dat ook niet uit, maar taalkundig klopt het niet echt. Taalkundig slaat het terug op alle dingen. Het geheel namelijk. God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. En dat geheel is zijn lichaam. En een lichaam per definitie nog een keer. Een lichaam is een lichaam als het een geheel is uit verscheidenheid. Zo heet dat. God heeft dus deze verhoogde Christus aan de gemeente gegeven. Als ik het met andere woorden zeg, en iets zwakker dan wordt, God heeft hem ten dienste gesteld van de gemeente. Nou weet ik niet of dat helemaal klopt, maar het moet ermee door kunnen. In elk geval, laat ik u dat dan ook eens mogen vertellen een keer. Hier heet het, God heeft Christus als hoofd gegeven aan de gemeente. In de abusievelijk zogenoemde brief aan de Hebreeën, ik zeg het er maar weer eens bij, wordt hetzelfde besproken, namelijk de hemelvaart van Christus, opstanding en hemelvaart. Ook dat hij gezet is aan de rechterhand Gods. Ik meen dat wij de schriftplaatsen besproken hebben, goed herinneren. In het Nieuwe Testament, waarin Psalm 110 werd aangehaald, u weet wel, zit aan mijn rechterhand, naar aanleiding van Efeze 1, vers 20. God heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ontleent op Psalm 110, maar in Hebreeën met name wordt die psalm enige malen aangehaald, steeds opnieuw, steeds ook met een... Komt de schrijver van de andere kant binnen, zal ik maar zeggen. En haalt opnieuw dat Psalm 110 vers 1 aan. Inclusief vers 4. Namelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ik bedoel dus Psalm 110 vers 1 en Psalm 110 vers 4. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En wat hier heet, God heeft hem gegeven als hoofd aan de gemeente, heet in Hebreeën, God heeft hem gegeven als hoge priester voor zijn volk. En God heeft hem genomen uit het volk en verhoogd, boven het volk gesteld om het volk te vertegenwoordigen bij God. Want Hebreeën 5 vers 1, elke hoge priester wordt genomen uit het volk, voor het volk in de zaken die daar bij God te doen zijn. Die heb je toch nog, hè? En wat is de hoge priester voor zijn volk? Nou ja, hoofd. Ik roep het vaak, zonder dat het om het woord hoofd gaat, dan roep ik, de hoge priester is hoofd van dienst. De essentie van de hoge priester is dat hij verantwoordelijk is voor en dus leiding geeft aan de dienst aan God. Een dienstknecht van God heet nou eenmaal een priester en de priesters staan onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de hoge priester. En iemand die priesterlijke dienst wil doen, kan dat alleen als zij punt 1 als priester geboren is. Want je wordt het niet, je bent het bij geboorte. Hè? Oude Testament, symboliek. Ja. En wij zijn priesters omdat we als zodanig geboren zijn, door wedergeboorte. Zeker wel. En zoals de oud-testamentische priesters geacht werden bij volwassenheid zich te melden bij de hoge priester. Met onder het motto, wat wilt gij dat ik doen zal? Want de man coördineert dat. Zo hebben we dat in de gemeente ook. Wij melden ons bij de hoge priester, bij onze Heer. En zeggen dan, is u al op het altaar gelegd? Dat lied hebben we nog niet gezongen, staat in de bundel tegenwoordig. In een enigszins gewijzigde vertaling, dat wil zeggen, niet meer die van zuster Alt, maar die van broeder Bos. We gaan daar van A naar B, hè. Maar goed, Is u al op het altaar gelegd? Hoe lang zoekt u nu al? Dat lied ken ik toch wel. Maar de oorspronkelijke tekst is die van dat altaar. Het punt is, Johannes de Heer dan vooruit. Gaf mij mijn alles op voor Jezus, enzovoort. Dat is hetzelfde. Je wijdt het aan het altaar, aan de dienst van God. Dat is het. Of met de woorden van, die had ik het eerst moeten noemen natuurlijk, Paulus in Romeinen 12. Wij stellen ons lichaam tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat is wat de priester deed als hij zich meldde bij de hoge priester. En dat is wat wij doen als wij, Hebreeën 4, dan wel 10, als wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat is niet om een poosje tegen hem aan te spreken, zoals dikwijls gedacht wordt. Ja, mag wel. Maar dit is niet wat daar beschreven wordt. Wat beschreven wordt, is dat men komt tot die hoge priester en zich stelt in zijn dienst, in plaats van dat men zich stelt onder de dienst van de wet. Dat is de Hebreeënbrief, hè? U kent de Hebreeënbrief, mag ik hopen? Nieuw verbond tegenover het oude verbond. En wij naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond, de troon der genade, en niet tot Aaron. En wat doen we daar? Ja, waarom nadert de priester tot de hoge priester? Om zich beschikbaar te stellen. En daar gaat Hebreeën over. Dat men zou leven onder het nieuwe verbond. En dat ook de dienst, de godsdienst die wij hebben, dat dat een dienst is niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En nou weer terug naar Efeze 1. God heeft Christus gegeven tot hoofd boven het geheel van het lichaam. Maar vergis u niet, de hoge priester is het hoofd van het volk, en meer specifiek van de priesters, maar eigenlijk ook van het hele volk dat in de priesters vertegenwoordigd is, in verband met de dienst aan God. Bovendien, de hoge priester heet in het Hebreeuws gewoonlijk Rosh Kohen, denk ik, hè? Het is de, zo is het toch, hè? Ja, dat wil zeggen hoofd. Priester. Wij vertalen het met hoge priester, maar het standaardwoord is hoofdpriester. Alleen in het Nederlands zeg ik dat dan niet. Maar hoofd, want het woord hoofd, het Hebreeuwse woord hoofd trouwens, restje vros, is eigenlijk identiek aan ons Nederlandse woord eerste. Er zitten taalkundige haken en ogen aan ertussen, maar het is juist hetzelfde woord. Hoofd is eerste en eerste is hoofd. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord. Heb je die? Vandaar dat het ook een titel is. En bovendien, ons woord eerste wordt vervangen door, in een andere taal, door het woord prins. Want prins van principieel, dat is eerst, weet het, beginselen, hè? Principes en beginselen, eerstelingen. Ja. De wet heet zo ook, hè? De beginselen van deze wereld. Eerste beginselen van deze wereld. Prins betekent ook gewoon eerste, maar eigenlijk is het dus ook gewoon het woord voor hoofd. Precies hetzelfde. Dus degene die voorop staat en die verantwoordelijk is en die leiding geeft en wat het maar wezen mag. Kortom, ik mag het niet, maar tegenwoordig grijns ik erbij als ik iemand hoor zeggen, maar de Hebreeënbrief is niet voor ons, gaat niet over ons. Dan denk ik, nou, wat erin staat, lees ik hier in Efeze ook. En dat is dan wel voor ons. Of ook niet. Ik kan die dingen niet begrijpen. De inhoud is volkomen identiek. Dat de woordkeus hier en daar anders is, ja, dat is kenmerkend voor een beetje goed onderwijs, zeg ik altijd. Ik heb er niet veel verstand van, maar wel weet ik, als je iets uit wil leggen, ze hebben het niet begrepen, doe je het nog een keer, maar niet met dezelfde woorden. Dan moet je het nog van de andere kant binnenkomen of zoiets, of andere woorden gebruiken, want ze hebben die woorden niet begrepen. Moet je het niet nog een keer doen zo, dan moet je het op een andere manier vertellen, met andere woorden. Nou, dat doet de Bijbel ook dus. Want we hebben het over hoofd van het lichaam of hoge priester van het volk, maar bedacht u van herder van de schapen? De hele Hebreeënbrief gaat over een hoge priester en die eindigt met de grote herder der schapen. Maar het is hetzelfde. Ja, het is een beeld. Maar eerlijk gezegd, priesterschap en hoge priesterschap, dat zijn ook beelden. Uitbeeldingen van hoe het werkt, zal ik maar zeggen. Nou ja, zo hoort het ook en zo werkt het in de Bijbel ook. En hoofd van het lichaam is ook zo'n begrip. Ja. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Let op dat die voorgaande verzen dus nu, hier in Efeze, de voorgaande verzen, in verband gebracht worden met de gemeente. Ik heb dat al gedaan, de vorige keren. Namelijk, ik heb althans geprobeerd u te laten zien dat de uitspraak uit Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand, in tweede instantie, of als u wilt, impliciet, net zo goed spreekt over de positie van de gemeente aan de rechterhand Gods. Want die positie nemen wij ook in. Zouden wij innemen en zullen wij in ieder geval innemen als gemeente collectief. En hij heeft ons een plaats gegeven in de overwinning, boven de overheden en machten. Dat wil niet zeggen dat er geen strijd meer is, maar het wil wel zeggen dat er overwinning is. En dat soort zaken meer. En ook als er staat, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, in tweede instantie is dat op ons van toepassing. Dat komt hierna, aan het eind van hoofdstuk 2 van Efeze, waar op zijn minst gesuggereerd wordt, maar dat is heel zwak uitgedrukt, dat de gemeente geacht wordt een priesterlijk volk te zijn. Dat wil zeggen een volk van priesters. Nou ja, een volk bestaande uit diegenen die God dienen. En dus worden ze ook beschreven als een tempel. Dat gebeurt hier in Efeze 2 en in 1 Petrus 1, maar in 1 Korinthe eigenlijk ook al, hè. En in het Johannes-evangelie al benaderen zien, maar vooruit. De gemeente is een tempel. Dat wil zeggen, het is beeldspraak, maar wij zijn stenen samengevoegd tot één geestelijk bouwwerk. Maar dat bouwwerk is niet een paleis, laat staan een hondok. Het is een tempel. Een priesterlijk huis. En aan het hoofd van dat huis staat ook altijd de hoge priester, logischerwijze. Dat zijn prachtige beelden. De bouw van de tempel in het Oude Testament is daarmee ineens geworden tot een uitbeelding van de bouw van de gemeente. Ja, terwijl een groot deel van die bouw niet eens in handen was van Israëlieten. Toch? Nee, dat was van die buitenlandse koning, weet u wel. Die van Laban. Libanon. Gaat niet uitleggen. Doen we een andere keer weer. Waarom dat dan zo was, hè? Dat weet u toch, hè? En bij de bouw van de tempel, dat mocht niet het geluid van een hamer of een beitel of wat het maar was of van houwel gehoord worden, gebeurde in stilte. Sst. Wij bouwen hier stiekem. Heb je het wel eens gelezen? Toch? Wij bouwen hier stiekem één tempel. Terwijl niemand het in de. Dat kun je niet horen. Terwijl niemand het in de gaten heeft, bouwen wij hier één tempel. Ja. En terwijl niemand het in de gaten heeft, bouwt God zich zijn gemeente. Onder leiding van Christus. En er blijft dus een verborgenheid tot het moment van de officiële inwijding. Dan wel de openbaring van de gemeente, dan wel de openbaring van de Zonen Gods. En de wereld moet daarop wachten. Maar dat was Romeinen 8. Die kent u toch allemaal, hè? Het is prachtige beelden allemaal. Maar je moet ze maar kennen en leren zien. Kortom, die hemelse positie is daarmee niet alleen de positie van Christus, maar ook die van de gemeente. En het probleem, ik denk dat dat het grootste probleem altijd geweest is in het christendom, is dat christenen gewoon zeggen, ik sta hier voor de spiegel en ik sta hier op het station en het heet hier, weet ik veel hoe het hier heet, Linschoten stopt geen trein. Wij zijn hier en wij zijn nu. En men wil de Heer tot nut maken voor het hier en nu. En die gemeente, de zicht op de gemeente beperkt zich tot wat je daar aan de buitenkant van kunt zien. Dat is niet veel, want je kan de gemeente niet zien. Dat is een geestelijk volk. En de eenheid van de gemeente is een geestelijke eenheid. Die kan je ook niet zien. En dus roept iedereen, omdat men de uitwendige en het wereldse aspecten van alleen maar kan zien, roept iedereen, de gemeente is verdeeld. En ik blijf volhouden, de gemeente is niet verdeeld. De gemeente is één lichaam. Het lichaam van Christus is niet verdeeld. Als dat zo was, zou Christus zijn werk niet goed doen. dat wij het verdelen en muren optrekken en de geloofsbelijdenissen opstellen om scheiding te maken. Nou ja, om te zorgen dat de honden niet binnenkomen, bewijzen van oké, het was goed bedoeld. Nee, dat zeg ik nog niet, dat het niet goed bedoeld was. Ik zeg alleen dat het volstrekt onbijbels is. En de verdeeldheid die wij zien, is die welke de mens zelf maakt. Ik heb nog nooit aan iemand gevraagd. Waar kom jij vandaan, bij welke kerk hoor je, waar ben jij grootgebracht, of van welke kerk ben je lid of niet meer lid, of wat dan ook. Niet dat ik soms niet nieuwsgierig ben, maar eigenlijk nee, niet echt. Dat maak jij helemaal niet. Wij kennen dat niet. Wij zijn kinderen Gods. En je hebt sterke gelovigen, je hebt zwakke gelovigen, en je hebt leden zus en leden zo, en je hebt vaten ter ere en ze zijn verschillend, en je hebt ook vaten ter onere, die zijn ook nog verschillend, enzovoorts. En dan zeg je, het is een hopeloos gedoe allemaal. Misschien, maar zelfs dat zeg ik niet. Het is nou eenmaal zo, maar ik heb daar geen boodschap aan verder. Wij zijn één in Christus. En dat sommigen dat niet erkennen en er niet naar gedragen. Ja, dat is ook zo. Maar zolang je zegt dat het verdeeld is, hou je de verdeeldheid in stand. En als je komt tot de oprichting van een ecumenische beweging die tot doel heeft eenheid in het christendom te brengen, moet je aan de andere kant zorgen dat het christendom toch verdeeld blijft, anders zit je zonder brood. Dan heb je niks meer te doen. Dan heb ik nog eens nagevraagd aan een Belg. Die zei, want ik vroeg hem, wat doe je voor je beroep? En toen bleek dat hij waterkonijnen ving. Dat moest hij helemaal uitleggen. Dat zijn bizamratten, geloof ik, hè? Waterkonijn. Muskusratten heet dat. En hij zei, en dan vinden wij, hij zei, die kan je wel uitroeien hoor, maar dan vinden wij een nest van die beesten, maar we zorgen wel dat een paar jonge dieren in leven blijven. Anders hebben we volgend jaar niks te doen. Ja, wij moeten ook in leven blijven. Dus ja, zo werkte dat. Je houdt het dus in stand, of je dat nou wil of niet. En op de duur ga je zoeken, dan moet toch nog ergens zo'n muskusrat zitten. Of een of andere christelijke secte of zo. En die moet er ook bij komen nog. En dan gaan we aan werken. Maar het werkt averechts. Wij kennen het niet, wij kennen volgens de Bijbel. Ik ken de gemeente alleen uit de Bijbel. En die is één. En dat lijkt mij voldoende, zie. En dat is wat de Heer doet. En hij zou dat in stand houden. En wij zouden ons aan hem onderwerpen. En hij zou ons gebruiken. Terwille van die eenheid. Als verschillende leden. Voor één en diezelfde gemeente. En het idee van iedereen moet gelijk zijn. Ja, ik geloof dat de socialisten het hebben uitgevonden. Maar ik weet niet zeker hoor. Maar het idee van alles hetzelfde. Dat is belachelijk. Dat is zo raar. Gaat er ook alweer wat vastzitten, daarboven alle mensen gelijk. Kom dan toch. Alle christenen gelijk, allemaal in dezelfde functie. Vergeet het maar rustig, dat is niet zo. Nou, meer zal ik daar nou niet over zeggen. Maar waar we het over hebben is dus Christus in zijn hemelse positie heeft geen andere functie dan hoge priester te zijn van zijn volk. Nou, nog even. Aaron. Staat in Hebreeën staat zoiets. Hè? Wat doet de hoge priester bijvoorbeeld? Nou, hij doet bijvoorbeeld, hij doet verzoening voor de zonden des volks. Dat is Hebreeën 2, vers 17. Bij wijze van voorbeeld haal ik het maar aan. Hè? De hoge priester is een getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Van welk volk? Er staat niet de zonde der mensen, maar de zonde des volks. Nou, zou het over Aaron gaan, maar het gaat hier meteen over Christus. Zou het over Aaron gaan, die zou dan verzoening doen voor dat weet u, grote verzoendag en wat het maar was allemaal. Hij zou verzoening doen voor de zonde des volks. Welk volk? Domme vraag. Hè? Voor Israël. zijn volk, want Aaron was niet de hoge priester der Moabieten, der Ferezieten en al die andere Ieten. He? Nee, alleen maar van Israël. Ja. En de Heer Jezus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, staat hier, om als getrouw hoge priester om de zonden des volks te verzoenen. Welk volk? Het volk waarvan hij de Rosh Kohen is, de hoofdpriester of gewoon het hoofd. Dat is de gemeente. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over een werk niet dat hij gedaan heeft voor de wereld. Want God was in Christus niet maar zijn volk, maar de wereld met zich verzoenende. En heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Dat is 1 Korinthe, 2 Korinthe 5, de laatste vers ongeveer. Met als strekking, wij prediken dit evangelie aan de hele wereld, want het is voor alle mensen. Maar hier staat niet, gaat het niet over iets voor alle mensen, maar alleen voor zijn volk. Even snel. Verzoening doen voor de zonden des volks, dat wordt uitgebeeld in reiniging, wassing. In het Oude Testament al. Maar het kent twee aspecten, die kun je vinden in Johannes 13 met grote nadruk naast elkaar. De een is de eenmalige gehele reiniging. En de andere is de voetwassing die daarop volgt. Daarna, tot in lengte van jaren. Dat zijn twee verschillende dingen. Want wij, als kinderen gods in elk geval, zijn eenmaal geheel gereinigd. En sindsdien hebben wij niet anders van nodig dan dat ons de voeten gewassen worden. En dat is wat de Heer aan zijn discipelen deed in de nacht dat hij verraden werd. En daarna sprak hij het zogeheten hoge priesterlijk gebed uit. Want al wat hij die avond deed, zoals beschreven wordt in Johannes 13 tot en met 17, spreekt over zijn tegenwoordige werk voor en aan de gemeente. En hij reinigt de gemeente. Niet geheel, maar de voeten heet dat. En uitspraken als hij is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid, hebben niet betrekking op de zondaar in het algemeen, maar hebben betrekking op wedergeboren mensen, gelovigen. Daarom heet het ook, maar die roep ik ook altijd, omdat mijn vader het ook riep, daarom heet het ook niet, hij is genadig en barmhartig om de zonden te vergeven, maar daarom heet het, hij is getrouw om de zonde en rechtvaardig om de zonde te vergeven, terwijl rechtvaardigheid en zondevergeving, dat zijn twee dingen die fundamenteel strijdig met elkaar zijn, overigens. Maar hij doet het omdat hij getrouw is. Dat is 1 Johannes 1 vers 9. En hier staat, hij is een getrouw hoge priester en hij doet dus wat hem opgedragen is van Gods wegen, die hem in die positie gesteld heeft, namelijk het verzoenen van de zonde des volks. En wat hier heet, dat hij doet voor zijn volk, heet in de volgende pericoop zijn huis. En daar gaat het niet over Aaron met betrekking tot het volk Israël, maar over Mozes, waar die net zo goed een beeld is van Christus. Het waren trouwens broers, Mozes en Aaron. En van Mozes staat, hij was getrouw in geheel zijn huis. 3 vers 2, hij was getrouw aan degene die hem had aangesteld. God namelijk had Mozes geroepen om het volk te leiden en dus tot hoofd van het volk. En hij was getrouw aan degene die hem had aangesteld. Maar het heet, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. En later staat er dat Christus dus ook getrouw is in geheel zijn huis. Dat is min of meer vers 5. En dan meteen vers 6. Maar Christus als de zoon over zijn eigen huis. Dat wil zeggen, Mozes was trouw met betrekking tot dat huis, namelijk dat volk van God. Maar de Heer Jezus Christus is trouw over zijn eigen huis. Wij zijn zijn eigendom namelijk. Maar het is de herhaling van hetzelfde beeld. Dat wil zeggen Aaron met betrekking tot Israël en dan Mozes met betrekking tot Israël. Groot deel, althans het eerste deel van Hebreeën, is daaromheen geschreven. Hè? Kun je ook zien in je Bijbel, want er staat boven hoofdstuk 3 van Hebreeën. Christus overtreft Mozes. En boven hoofdstuk 5 staat Christus overtreft Aaron. In werkelijkheid lopen die begrippen door elkaar, overlappen elkaar. Maar inderdaad, dat is waar het over gaat. Waarbij Mozes en Aaron als hoofd van het volk fungeren als een voorafschaduwing. Heet dat? Een schaduw van betere dingen. Dat wil zeggen als een voorafschaduwing van Christus als hoofd van de gemeente. En dus Nieuw Testament is, dat is wat het is. Maar hier in Efeze en een paar andere brieven natuurlijk, heet het gewoon, hij is hoofd van het lichaam. Hij is hoofd boven het geheel, tapanta, einde van vers 22 van Efeze 1, de gemeente namelijk, welke zijn lichaam is. En daarmee, daarna volgt een pracht van uitdrukking, die moet je een paar keer lezen en langzaam. Zijn lichaam is namelijk de vervulling en daarmee de voltooiing, de completering, veruiterlijking kan ook nog. De gemeente is de voltooiing van degene die alles in allen vervult. Ik geef je de tijd. De gemeente is de vervulling van hem die alles in allen vervult. Maar u begrijpt toch dat degene die alles in allen vervult, dat is Christus. En de gemeente is de vervulling van Christus. En als er daarna staat, degene die alles in allen vervult, staat er dus dat Christus weer de vervuller is van de gemeente. Zij complementeren, zij voltooien, zij vervullen elkaar. Je hebt eerst het hoofd. En de gemeente wordt, het lichaam wordt geacht de voltooiing van het hoofd te zijn. Maar het kan ook andersom. Je hebt eerst het lichaam en dan het hoofd is de voltooiing van het lichaam. Als je daarbij aan een menselijk lichaam denkt, dan kom je daar niet helemaal mee weg. Maar het gaat niet alleen maar over het zogeheten menselijk lichaam, dat zei ik al. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En dan komt die mooie tussenzin. Hij is de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. En dan ga je alsnog uit vers 22 meteen naar 2 vers 1 toe. En u, maar ja, dan wordt er omgeschakeld, zei ik al, dan gaat het ineens een stuk langzamer. Maar de zin luidt dan inderdaad ongeveer zoals de vertalers hem hebben ingevuld voor het gemak. En u heeft hij mede levend gemaakt. Alleen als je dat zo plom verloren zegt, dan krijg je meteen, hoezo? Waren wij dood dan? En het antwoord is ja. En dan is de hoezo dan? En dan is het antwoord, nou zo. In vers 2 en 3 en wat het maar was. En dan gaat het ineens een stuk langzamer. Maar het idee blijft dat waar dat hoofd aan de gemeente, aan het lichaam gegeven wordt, komt dat lichaam tot leven. Ik zeg het wat ongelukkig. In dienst heb ik het andersom. Militaire dienst was dat, ja. We leerden wij het andersom. Maar ik weet niet waarom we dat moesten leren. Ik heb het niet veel geleerd, maar dat stond in handboek soldaat, zal ik maar zeggen. Hoe weet je of iemand dood is of niet? Nou ja, als het hoofd van de romp gescheiden is, dan, en alle andere gevallen waren onzeker. Nou ja, en als de sergeant het zei natuurlijk, was het ook zo, maar verder wist je dat niet, hè. Maar als het hoofd van de romp gescheiden is, en ik weet dat het heel onsmakelijk is, ik hoop niet dat hij er vannacht over droomt, maar zo is het dus wel. Het idee is dat het leven zit in het hoofd. Als er geen hoofd is, dan is er geen leven. En soms denk ik, men heeft de kerk gedecapitioneerd of zoiets. Is dat een woord? Geloof het wel, hè? Maar, Latijn is niet helemaal de sterkste kant, maar men heeft het hoofd eraf gehaald en het vervangen door een kunsthoofd dat men zelf geboetseerd heeft. En ik heb het nu over de uitvinding van de paus. Ja, En daarna zegt men dat de kerk zo dood is. Ja, dat is geen wonder. Men heeft Christus als hoofd van de kerk in de praktijk terzijde gesteld. En men heeft zichzelf meester gemaakt van de kerk. En men kiest er zelf een en wat het maar was. Begrijp me goed, ik heb daar verder... Dat merkt u ook aan de wijze waarop ik het zeg. Ik heb daar verder helemaal niets mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat men geneigd is Christus los te laten in de praktijk. En zelfs, en ik heb het niet over kerkelijke instituten als zodanig... maar zelfs is men geneigd om een eigen gemaakte Christus daarvoor in de plaats te stellen. Die heet dan ook Jezus Christus overigens. Maar hij beantwoordt meer aan wat wij van hem verwachten, zal ik maar zeggen. Theologen noemen dat een godsbeeld. Men maakt zichzelf een godsbeeld. Het gebeurt wel natuurlijk. En het valt in de categorie, gij zult u geen gesneden beeld nog andere gelijkenissen maken. En dat gaat maar niet over letterlijk, dat gaat vooral overdrachtelijk. Hè? Dat men zich een godsbeeld, intellectueel of hoe je dat maar, imaginair moet ik zeggen. Dat men zich een godsbeeld creëert. En dat gebeurt natuurlijk. Hè? De Christus der schriften is dikwijls een heel andere Christus dan de Christus die christenen kennen. Dat is heel tragisch, maar ik noem het alleen maar even. Hè. Maar het idee blijft dat God geeft aan de gemeente Christus als hoofd... en die geeft leven aan de gemeente. Johannes, die er een zeer eigenzinnige woordkeus op nahoudt... overigens, zoals iedereen weet... die zegt gewoon, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En God heeft ons het eeuwige leven gegeven. Het leven is in de Zoon. En wat het maar was. Maar dat is precies hetzelfde als wat hier staat, met andere woorden uiteraard. Hè? Hij is ons leven. En geeft ons leven. Zonder hoofd is er geen lichaam. Voor alle praktische doellijnen, als je Christus kwijt bent, dan kan een gemeente... En dan kan je ook als lid van de gemeente op geen enkele manier functioneren. Maar de consequentie is, God geeft dat Christus als hoofd aan het lichaam. Dat betekent dat wij, want wij behoren tot die gemeente, wij zijn dus in hem levend geworden. Nou ja, Petrus zegt het weer anders bij gelegenheid. Die zegt, God heeft ons wedergeboren, 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren, tot een levende hoop, ja. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En hier staat, God heeft ons met Christus levend gemaakt. Wij hebben dus deel aan het leven van Christus, dat geacht wordt in ons te zijn... In 1 Korinthe 13 heet zoiets, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En het gaat daarover datzelfde beeld, lichaam van Christus. En door één geest tot één lichaam gedoopt. Wel, het woord geest heeft nou eenmaal, onder andere, heeft nou eenmaal de betekenis van leven. We hebben hetzelfde leven ontvangen. De geest namelijk. De geest van Christus, al noemen wij hem traditioneel de Heilige Geest. Maar in de Bijbel heet hij ook gewoon de geest van Christus, in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Dat is het leven van Christus. En het is dus gewoon Christus hoor, vergis u maar niet. Maar we hebben het leven van Christus ontvangen. Het is die geest die in ons werkt. Maar dat is hetzelfde als het is Christus die in ons werkt. Enzovoorts. En wat de geest in ons zou doen, is hetzelfde als wat Christus in ons zou doen. Kortom, het is volstrekt identiek. En we hebben Christus ontvangen, kortom, we hebben het leven van Christus ontvangen, kortom, wij zijn met Christus opgewekt, of met Christus wedergeboren tot een levende hoop, enzovoorts. Daar is echt helemaal niks moeilijks aan. Het probleem zit erin dat al die termen, Christus en geest en Heilige Geest, ja, die zijn woorden die een eigen leven zijn gaan leiden in de theologie, eigenlijk moet ik zeggen in de filosofie, als het helemaal overgaat, en wij zijn de betekenis kwijtgeraakt daarvan. Ieder die zijn Bijbel leest, kan tot geen andere opvatting komen. Er zit echt niks tussen. We hebben ontvangen het leven, namelijk de geest, namelijk het bloed van Christus. Met opzet gebruik ik nog een ander woord. In volstrekt dezelfde betekenis. Bloed. Want bloed is ook leven. En u weet dat dat begrip helemaal een eigen leven is gaan leiden. Mede omdat sommigen onder ons niet tegen bloed kunnen. Dat vind ik ook zo'n vreemde uitdrukking. Ze kunnen er best tegen. Let maar op als ze het kwijt zijn. Ja. Ze kunt er alleen niet tegen om het te zien. Dat is omdat als je bloed ziet, dan heb je met de dood van doen. In de praktijk. Maar in de symboliek blijft bloed gewoon wat het altijd ook werkelijk is. Leven. Ik weet nog dat ik als jongen, zal ik maar zeggen, er jarenlang mee getopt heb met die uitdrukkingen van het bloed van Christus reinigt ons. Terwijl ik dat leerde mijn vader dan, zal ik maar zeggen. En mijn moeder leerde dat als je ergens bloed in je kleren had, dan moest je ogenblikkelijk naar huis. Want ja, wij waren zoals iedereen arm. Dus je moest ogenblikkelijk naar huis, want dat bloed moest eruit gehaald worden. Want bloedvlekken krijg je niet meer weg. Dat moet als het vers is, moet het meteen. Enzovoorts. En dan leerden wij er bloed reinigt. Hoe dat in vredesnaam mogelijk was. Nee, ik geloof dat wel, natuurlijk wel. Maar dan nog, wat een rare formulering is dat eigenlijk. Je moet hem uitleggen. En dat gebeurde dan ook wel. Maar dan nog begreep je het beeld niet. Waarom dat dan zo verteld werd, achteraf. Het is een pracht van een Bijbelse uitdrukking, waar eigenlijk niks aan uit te leggen zou moeten zijn. Omdat bloed nou eenmaal, als het functioneert, dat wil zeggen rondgepompt wordt in je lichaam, door het hart, dat geïdentificeerd wordt met geloof, dat bloed reinigt. Hij heeft een reinigende functie in het lichaam. Een voedende trouwens ook. Aan- en afvoer heet dat. Hè? Maar met name die reinigende werking. Maar in één moeite door voedende werking. En zo is het met ons ook. Wij worden geacht te drinken. Ook zo'n vreemde beeldspraak. Van het bloed van Christus. Maar ja, het idee is gewoon dat wij zijn leven tot ons nemen. En dat voedt ons en dat reinigt ons. Dat is de Bijbelse, echte Bijbelse beeldspraak. Verder zal ik u er niet mee vermoeien. Alleen kan ik u nog meedelen dat ik ooit eens een keer, ik geloof, alle Bijbelteksten besproken heb waar het woord bloed in voorkomt. Dat is een heel vervelende klus. Maar daarmee demonstrerend dat het altijd betekent leven. Met als gevolg dat je in enkele schriftplaatsen het begrip dood ervoor in kunt vullen, omdat uit de context toch wel duidelijk is waar het over gaat. Nog steeds over leven, maar in het geval dat iemand het kwijt is, kan je altijd nog doodschrijven. Hè? Maar de betekenis is en blijft altijd die van leven. Heel de Bijbel door. En leven en geest zijn synonieme begrippen. Ik zoek hem even op, want hij staat zo mooi door. Want dit is beeldspraak, hè? En in zekere zin metaforen. En Johannes, dat weet u, is de meester van de metaforen. En die vind je dus in 1 Johannes 5, vers 7. Want drie zijn er die getuigen. U weet wel, dat vers dat u grotendeels hebt doorgestreept in uw Bijbel. De vertalers van de NBG hebben dat niet aangedurfd. De nieuwe Bijbelvertaling heb ik nooit gecheckt. Men weet, het is algemeen bekend. Men weet, de rest van het vers hoort er niet te staan. Drie zijn er die getuigen. En dan gaat hij verder in vers 8. De geest en het water en het bloed. Dan heb je drie woorden met dezelfde betekenis. Namelijk leven. Het staat er ook bij. En die drie zijn tot één. Dat men de leer van de drie eenheid daarin heeft willen schuiven, dat is in de eerste plaats ongepast, omdat het met het schriftgedeelte helemaal niets van doen heeft. Het zou je moeten opvallen dat het er niet tussen hoort, dat je de draad kwijtraakt daarmee enzovoorts. Dat kan ik verder ook niet helpen. En het bewijst bovendien dat men dringend behoefte had aan een tekst om die drie eenheid aan op te hangen natuurlijk. Hè? Die leer bedoel ik, hè? officieel. Maar goed, dat is nou verder het punt niet. Maar er staat gewoon, drie zijn er die getuigen. De geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. En het getuigenis waar het hier over gaat, het getuigenis van die geest, water en bloed, heet in vers 9 de getuigenis van God. Dus ik weet dat je moeite hebt met zulke metaforen, maar wat er dus gewoon staat, is dat het gaat om Christus en het leven van Christus. En Christus per definitie is het woord Gods. Hij spreekt, hij is de getuigenis van God. Hij is de getrouwe getuige uit Openbaring. En hij getuigt, en dat is niet het getuigenis van mensen, maar van God. Kortom, het is het werk van Gods geest. Kortom, het is het werk van het bloed, namelijk het leven, het praktische leven van Christus. En het is een werk van water, want water is het meest gekende beeld in de Bijbel van het woord van God. U weet wel, als levend water, en water dat komt om leven te geven op aarde, dat als de regen komt, enzovoort, en eventueel zelfs als oordeel. De sluizen des hemels geopend worden. Maar water is een bekend beeld van het woord van God. In het algemeen. Maar ze zijn het alle drie. En daarmee een beeld van Christus. Enzovoort. Maar nou weer terug probeer ik. Naar Efeze hoofdstuk 2. U heeft hij. Ja, niet maar levend gemaakt. Dat is nog te accepteren. Als je tenminste het begrip wedergeboorte kent. Wat ook enigszins problematisch is, zoals de man een keer zei. Die zei, ja, wedergeboorte, daar hebben ze het bij ons nooit over. Bovendien komt het maar 3 keer in de Bijbel voor. Wat niet helemaal correct was, maar toen maar. Maar dat werd echt gezegd. Nee, dat is een begrip wat wij niet kennen. Dat gebruiken wij niet, wedergeboorte. Maar het is hoogst essentieel natuurlijk, toch, hè? Namelijk, wedergeboorte is niet anders dan nieuw leven ontvangen. Opnieuw leven ontvangen, maar feitelijk nieuw leven ontvangen. Overnieuw, opnieuw. Of hoe het maar gezegd kan worden, zowel in het Grieks als in het Nederlands trouwens. Kortom, het is hetzelfde als het ontvangen van de geest uiteraard. Hè? Het ontvangen van leven, wedergeboorte en het ontvangen van de geest is gewoon één en hetzelfde ding. Heel de Bijbel door. Dat je het verschillend spelt. Ik bedoel, dat er andere woorden zijn. Ja, maar dat is het nou juist. Hè? Het is volstrekt identiek. Wij zijn uit God wedergeboren, Johannes 3. En daarmee uit God geboren, Johannes 1, dan wel weer Johannes 3. Men is uit de geest geboren. Heb je hem? Johannes 3, wedergeboren worden. Men moet namelijk uit de geest geboren worden. En Johannes 1, 2 bladzijden eerder, zei al, men moet uit God geboren worden. Kortom, nieuw leven ontvangen. Ja. En hier staat, en u heeft hij medelevend gemaakt. Ik weet dat die woorden schuin gedrukt staan, dat heb ik al gezegd. Dat komt omdat de zin onderbroken wordt door tussenzinnen. En de vertalers hebben het gemis aangevuld door de woorden te lenen uit vers 5 en 6. En in vers 5 lees je dus inderdaad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En daar heeft men het woordje ons ingevuld. Maar zoals ik zei, dat had u moeten zijn, want het stond al in vers 1. Maar dat is natuurlijk een beetje letterzifterij, maar dat zou helemaal correct geweest zijn. Hij heeft u, dan wel ons, vers 1, mede levend gemaakt. Om dat woord gaat het dus, hè. Niet maar hij heeft ons nieuw leven gegeven op persoonlijke titel, u en ik, in verschillende mensen, in verschillende, op verschillende data, enzovoort. De grondgedachte blijft, en ook die leerden wij vroeger op de jeugdkampen gewoon, hoor. Als jongelui. Het leven dat wij ontvingen toen wij wedergeboren werden, was niet nieuw op het moment dat wij wedergeboren werden. Het was het leven van Christus waaraan wij alsnog deel kregen. Wij zijn wedergeboren en het leven wat wij hebben kwam tot stand in de opstanding van Christus. Het is het leven van Christus. Misschien is dat ook erg ver gezocht, maar kijk, toen wij geboren werden, ontvingen wij niet zomaar nieuw leven, Maar wij ontvingen het leven van onze ouders en grootouders en overgrootouders. En ze hebben daar woorden voor tot meer dan 40 generaties terug, heb ik inmiddels geleerd. Alleen die termen kan ik niet onthouden. Ik weet ook niet hoe ver het echt teruggaat. Maar ik bedoel gewoon, toen ontvingen wij het leven van Adam. En sindsdien, sinds onze geboorte, waren wij ook, zegt 1 Korinthe 15, beelddragers van Adam. Dat leven stond niet op zichzelf. Dat was niet een nieuwe creatie, schepping of hoe je dat maar noemen moet. Het was het leven van de oude mens. Van Adam, en het leven bestond al sinds Adam. En tot een zekere hoogte was het bij hem nieuw. Als menselijk leven dan in ieder geval. Al had het dan een oorsprong in de adem, de geest, de Neshama. In de adem van God. Maar niettemin, het is menselijk leven en zo wordt het in de Bijbel beschreven. En zoals wij het leven van de natuurlijke aardse mens gedragen hebben, zouden wij, was de bedoeling, 1 Korinthe 15, het beeld van de hemelse mens dragen. En bij de geboorte, dan wordt men, dat is Johannes 1, vers 12, wordt men uit God geboren en niet door de wil eens mans of uit den bloede. Beide woorden, mans en bloede, verwijzen naar Adam, hè? Dat weet u toch, hè? Want die eerste man is Adam uiteraard. En bloed, dat is in hoge mate de naam van Adam. Want dam is bloed. Begrippen die aan elkaar hangen. In dat verband. In de zin van de natuurlijke mens. In dat geval. Maar wij zijn levend gemaakt met Christus. Met andere woorden, daar gaan we weer even om te controleren of het nog klopt. En ter bevestiging. Overal waar het Oude Testament spreekt over Christus, wordt impliciet gesproken over de gemeente. Volgende. Overal waar dus in het Oude Testament gesproken wordt over de opstanding van Christus, wordt impliciet gesproken over de opstanding van Christus. Daarom is het ook niet al te moeilijk om bijvoorbeeld die psalmen die in hoge mate spreken over de opstanding van Christus op onszelf toe te passen. Het is niet al te moeilijk. Maar men zou begrijpen dat ze primair niet over ons spreken, maar over Christus zelf. Hebt u die nog? Nou ja, dat is het. Hij heeft ons medelevend gemaakt. Daar gij dood waart, het is misschien ook tijd, nu we vanavond toch even wat rustig aan doen, om die begrippen even nader te bespreken. Leven, de grondbetekenis van de term, is die van gemeenschap. U weet hoe het is met woorden, niet alleen in het Grieks of Hebreeuws, maar ook in het Nederlands. Hè. Woorden hebben één grondbetekenis en daarna een heleboel toepassingen. Het wordt op alle manieren in allerlei verbanden toegepast. Maar het gaat om één grondbetekenis die het heeft. En de grondbetekenis van het begrip leven is die van gemeenschap. En niet maar een vaste, blijvende, stabiele, hoe noem je dat, stationaire, hoe heet het zoiets, stabiele, maar een die beweegt. Dat wil zeggen, gemeenschap is iets wat in stand gehouden moet worden, dat zich continueert. Dat laat zich raden, ik heb het eens nagevraagd, ik vroeg het niet, hij zei het aan een aannemer, hij zei, wij bouwen. En als je er daarna, als wij het klaar hebben, je doet er daarna niks aan, dan is het na 40 jaar is het weg. Is het vergaan, valt het uit elkaar. Je moet het in stand houden. Hij zegt, ik heb er te laat aan gedacht en ik ben er te oud voor. Maar toen hij het zei, toen was dit van toepassing. Hij zei, ik ben nu te oud, maar eigenlijk had ik in de riolering moeten gaan werken. Want die zit nu, die is 40 jaar geleden in Nederland de grond ingegaan. Toen zijn ze ermee begonnen, zodat vanaf nu moet het allemaal vervangen worden. Want nou is het weg. Want daar is niks aan gebeurd, uiteraard, het zit in de grond. Maar ja, hij had eraan kunnen beginnen, maar de man is al jaren geleden inmiddels overleden. Dus verder niks te melden. Maar die heeft me dat uitgelegd. 40 jaar gaat het mee als je er niks aan doet. Het verdwijnt. Het moet in stand gehouden worden. Alles wat opgebouwd wordt. Nou, leven is de praktisering en het onderhoud dus van gemeenschap. Dat weten wij niet meer, maar daar komt vandaan dat wij het woord leven ook nog kennen. De kruiswoordpuzzelaars onder ons zeker kennen het woord ook nog in de betekenis van lawaai. En dat komt omdat beweging, voorwerpen die met ten opzichte van elkaar bewegen, leveren geluid op. En dus maken ze een boel leven. In de zin, de enige echte toepassing daar is die van herrie. Niks anders dan dat, hè. Maar de grondbetekenis is die van gemeenschap. En leven, in de hoogste toepassing moet ik dan zeggen, is natuurlijk de gemeenschap met God die dat leven gemaakt heeft en in stand houdt op een of andere wijze. Want dat is wat hij doet, dat staat er ook. Niet alleen de wereld is door hem ontstaan, maar er staat ook alle dingen, het heelal, bestaat tezamen, bestaat tezamen. In het Afrikaans is daar een woord voor. Samenstaan. Heel mooi woord. Prachtig. Samenstaan. Eén woord. Samenstaan. Bestaat tezamen, dat wil zeggen, wordt in stand gehouden door hem. Ja, dat is wat hij doet. En als je daar buiten valt, je daaraan onttrekt of daaraan onttrokken wordt, dan is er dus geen sprake meer van leven en dat is wat dood is. En daarom kun je zeggen van de mens dat hij dood is, in deze hoge toepassing, omdat hij uit de gemeenschap met God verdwenen is. Die band is afgesneden. Het leuke is, of leuk, weet ik niet, voor de taalliefhebbers dan toch wel, dat daarmee dood en zonde dus volkomen identiek zijn. Want zonde, dat legt iedereen je uit op de zondagsschool al. Zonde, nou ja, de kinderclub vooruit. En leggen ze je uit dat zonde is missen. Men zegt meestal doel missen. Maar vind ik ook nog te lang. Het betekent gewoon mis zijn. Niet raken. Dat is zonde. Ik zeg altijd, dan zit je zonder. Dan zit je niet bereikt, dan zit je zonder. Dus, dat is niet een grapje, dat is de betekenis van. Wij kennen alleen dat woord zonder nog als voorzetsel. Maar we zijn het zelfstandig naamwoord kwijtgeraakt. Het is mis zijn. Het is ernaast zitten. Zoals wij iets laten vallen. En dan is het kapot. En mijn moeder riep dan, het is zonde. Ja, dat is ook wat het is. Zonde, dan mist het zijn doel, dan is het weg. Maar het is hetzelfde als dood. We kennen het nu niet meer, maar vroeger riep je dat dan, hè. Dan wilde je optelefoneren, weet je wel, dan moest je nog aan zo'n slinger draaien. Dan hoorn af, nee, eerst draaien en dan hoorn afnemen. En dan, oh, de lijn is dood. Hè? Noodlottig overleden. Lijn is dood. Dat is echt de betekenis van het woord. Er is geen. Het is niet een grapje of zo. Dit is de echte betekenis. En in die uitdrukkingen is die betekenis nog bewaard gebleven. Het is dood. Het is geen in militaire dienst ook. Hè? Verbindingen, kabeltjes uitrollen. Lijn is dood. Ja, dan had je maar beter aan moeten sluiten of zo. Dat soort dingen meer. Maar dat is wat het is. En als van de mens staat dat hij dood is, wil zeggen dat hij van God is afgesneden. Niet van andere mensen noodzakelijkerwijze. Dat noemen we dan ook dood, natuurlijk. Nee, als er geen communicatie met iemand meer mogelijk is, is die dood. Of de medicus daarmee instemt, is maar de vraag, want die past het begrip op weer andere wijze toe. Maar er is geen contact aan. Dat is wat het betekent. De mens is dood. Waarom dan? Ik zei net door de zonde. Maar dat is eigenlijk een woordspeling of zo. Dat is een woordgrapje, want zonde is hetzelfde. Men zit zonder. Men zit ernaast. Men heeft geen contact. Dat is wat dood is. Daar gij dood waart door de misdaden en dus de zonden, het woord staat er dus ook gewoon, in welke gij eertijds gewandeld hebt en dat naar, dat wil zeggen naar voorbeeld van, naar analogie van, in overeenstemming met, of wat het maar is, naar, in navolging, dat is eigenlijk het eerste wat het betekent. Naar de eeuw deze wereld. De term ga ik nou maar niet uitleggen, maar dat is gewoon de duivel. Degene die de Cosmos. De Aion die de kosmos bestuurt. En daarna heet hij gewoon de overste van de macht der lucht. U begrijpt dat het dan de overste is van die lui die in vers 21 hiervoor genoemd werden. Overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Die hebben een baas, een chef. Dat is de overste van de macht der lucht. En hij wordt ook genoemd de geest. Want hij is de geest, hè? Ja. Die nu, die thans werkt, die nog steeds werkt trouwens. Want dat is wat nu ook betekent, nog steeds. Die nu werkt in de zonen, voor mijn part kinderen, der ongehoorzaamheid. Het beschrijft de hele wereld die in de macht ligt van de duivel. En daarmee in hem en door hem en onder zijn leiding afgesneden is van het leven, van de levende God. En daarom kan van God en van de Zoon van God gezegd worden. Zij hebben het leven in zichzelf. De Vader heeft aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En daarna gaat het verder met en hij geeft het aan wie hij wil. Omdat de hele rest dood is. Die hebben we toch, hè? We hebben niet van nature niet het leven in onszelf. Het is van Adam en het is los van God. En het wordt beheerst daardoor, door die zonde. Er mankeert iets, dat is kenmerkend voor de wereld als zodanig. Er is iets weg, wij zitten in deze wereld zonder. En degenen die op zoek gaan, nou, wat missen we dan? Wat is het wat wij mankeren? Ja, die komen als ze oprecht zijn, terecht bij God. En als ze niet oprecht zijn, komen ze terecht bij de duivel, want het is de God deze eeuw. Zo simpel is dat. Maar God heeft ons levend gemaakt. Ik wil gewoon zeggen, God heeft ons opnieuw in gemeenschap gebracht met zichzelf. Een ander woord daarvoor weer is gewoon verzoenen. Hè? God was in Christus de wereld met zich verzoenende. U weet wel, in de zin van lasso, kata lasso, dan wel apo kata lasso, om het woord nog eens te versterken. En een lasso, dat weet u wat het is, toch? Ja, dat is een touwtje. Daarmee merk je mee de verbinding tot stand. De gemeenschap. En apo kata lasso, of kata lasso ook, wordt vertaald met verzoenen. Maar het heeft de betekenis van in relatie, eigenlijk in een nieuwe relatie tot elkaar brengen. Dat is wat verzoenen betekent. Het is iets moeilijker, want in het Nieuwe Testament heb je verzoenen. Maar het is de vertaling van twee verschillende begrippen. Het een is dit, katalasso. En het andere is dat van hilasterio enzovoorts. Dat is het begrip verzoenen in de zin van bedekken. Van het verzoendeksel. En de grote verzoendag, dat is een ander woord. Dat heeft de betekenis van bedekken. Alleen in de Nederlandse vertaling kun je dat niet meer zien. In het Grieks nog wel. Maar het andere is, God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is niet bedekkende, maar het is in nieuwe relatie brengen. En dat is dus nieuw leven geven. Want een relatie, dat is wat leven is, immers. En dat is wat beschreven wordt. Wij waren dood. Hoe dan? Hoe was die situatie dan? Nou, wij wandelden door de misdaden en zonden. Kortom, wij wandelden in de misdaden en zonden, want dat is vers 2. En dat was naar voorbeeld van, of in navolging van de eeuw deze wereld. Dat wil zeggen in overeenstemming met de wil van de duivel. Populair gezegd. En het staat tegenover. Waarom ga ik nu even snel? Want ik ben aan het eind van de avond natuurlijk. En het staat tegenover vers 10. Dat deze pericoop besluit met. Want wij zijn zijn maaksel. In de zin van wedergeboren. Staat er ook achter hoor. Geschapen niet in Adam nu, maar geschapen in Christus Jezus. Sla dus op een nieuwe schepping, een nieuw werk zijn er handen. Wij zijn zijn maaksel, nieuwe schepping, in Christus Jezus, de laatste Adam. En dan staat er tot goede werken. Ik heb tot in mijn Bijbel onderstreept, maar nu ik hem zo lees, moet ik eigenlijk goede onderstrepen. In deze context, omdat ik de tussenliggende vers heb overgeslagen. Wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke niet de duivel, maar welke God voorbereid heeft. Hebben we die? Leggen maar naast vers 2. Dan wandelden we in misdaden, zonde naar de overste van de macht der lucht. Kortom, dat had de duivel voorbereid. Maar nu zijn we een nieuwe schepping tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin, in dezelfde, opdat wij daarin zouden wandelen. Heb je dat nog? Dus niet meer zouden wandelen in de zonde en misdaden uit vers 1 en 2, maar in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is de samenhang van deze hele pericoop, maar die draait erom dat wij met Christus levend gemaakt zijn. Wij zijn wedergeboren, daarmee in gemeenschap met God gebracht, en wij zouden nu wandelen niet meer in die misdaden en zonde, maar in de goede werken welke God voorbereid heeft. Nu we deel uitmaken van die nieuwe schepping. En dat kan. Er staat hier niet als een idee waaraan we moeten werken. Er staat, God heeft dat gedaan. En houdt het ons voor. Later staat er, of althans, nee, hiervoor al in Korinthe. Daar staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat kunnen wij allemaal. Laat niemand in zijn vroomheid je wijs maken dat wij God niet kunnen dienen. Het is de ontkenning van het werk dat God in ons gedaan heeft en nog doet. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om hem te dienen. Alleen ben je dan je excuus kwijt. Want als je zegt, wij kunnen God niet dienen, zeg je dus, wij willen God niet dienen. Als je tenminste je Bijbel erbij open hebt. Want daar staat het gewoon. Hè? God heeft ons dat gemaakt, heeft ons bekwaam gemaakt. En het willen en het werken is uit God die in ons werkt, beide het willen en het werken enzovoort. Niet alleen maar het willen, maar ook het werken. Je kunt nooit zeggen, ik kan de Heer niet dienen. Dat maakt jezelf niet uit, dat maakt de hoge priester uit. Je gaat naar hem toe en zegt, Heer, hier ben ik. En zo werkt dat. En dan moet je, daarna word je geacht te leven, uit geloof heet dat. Dat wil zeggen, geen vertrouwen op de Heer. En dat is het dan. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons in de gelegenheid stelt om ook bij elkaar te komen en met elkaar uw woord te openen en uw woorden tot ons te nemen, opdat die ons zouden voeden, ons zouden veranderen in de vernieuwing van ons denken, ons ook naar de inwendige mens zouden bekwamen en bekrachtigen om u te dienen onder dit nieuwe verband. Wij danken u dat wij mogen en kunnen leven in gemeenschap met u. Te mogen weten dat u ons hoort, maar anderzijds ook te weten dat u tot ons spreekt. En dat u ons roept om deze wereld en al die vleeselijke dingen achter te laten als het ware en voor zover mogelijk. Om ons te richten op u en ons beschikbaar te stellen voor u en uw werk. Te weten dat onze toekomst ligt bij u. En bij dat werk dat u beloofd hebt te zullen doen. Straks ook daadwerkelijk in deze wereld in de dagen van uw wederkomst. Maar intussen mogen wij ons daarop voorbereiden. Mogen wij ons voeden met het woord dat u ons geeft. Opdat we van kindschap zouden opgroeien tot zonen. Opdat wij zouden wandelen waardig de roeping met welke u ons geroepen hebt. En opdat wij daadwerkelijk ook zouden delen in die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Die zalige hoop waarvan uw woord spreekt. Wij danken u dan dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En wij doen een beroep op uw beloften als wij vragen, Heer, wees u ons nabij. Met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.